Gemeente, de schriftlezing vindt u in deze dienst in Genesis 39. We lezen samen Genesis 39. En in Genesis 39, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Jozef nu werd naar Egypte afgevoerd. En Potifar, farao's hoveling, een overste der trawanten, een Egyptisch man kocht hem uit de hand der Ismaëlieten, die hem derwaarts afgevoerd hadden. En de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. En hij was in het huis van zijn Heer, de Egyptenaar. Als nu zijn Heer zag dat de Heere met hem was, en dat de Heere al wat hij deed door zijn hand voorspoedig maakte, zo vond Jozef genade in zijn ogen en diende hem. En hij stelde hem over zijn huis en al wat hij had, gaf hij in zijn hand. En het geschiedde van toen af dat hij hem over zijn huis en over al wat zijne was gesteld had, dat de Heere des Egyptenaars huis zegende om Jozefs wil. Ja, de zegen des Heere was in alles wat hij had, in het huis en in het veld. En hij liet alles wat hij had in Jozefs hand, zodat hij met hem van geen ding kennis had, behalve van het brood dat hij at. En Jozef was schoon van gedaante en schoon van aangezicht. En het geschiedde na deze dingen dat de huisvrouw zijns heren haar ogen op Jozef wierp. En zij zeide, lig bij mij. Maar hij weigerde het en zeide tot de huisvrouw zijns heren, zie, mijn heer heeft geen kennis met mij wat er in het huis is. En al wat hij heeft, dat heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is groter in dit huis dan ik. En hij heeft voor mij niets onthouden dan u, daarin dat gij zijn huisvrouw zijt. Hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? En het geschiedde als zij Jozef dag op dag aansprak, en hij naar haar niet hoorde om bij haar te liggen en bij haar te zijn, zo gebeurde het op zulke dag dat hij in het huis kwam om zijn werk te doen. En iemand van de lieden des huizes was daar binnenshuis, en zij greep hem bij zijn kleed, zeggende, lig bij mij. En hij liet zijn kleed in haar hand en vluchtte en ging uit naar buiten. En het geschiedde als zij zag dat hij zijn kleed in haar hand gelaten had en naar buiten gevlucht was, zo riep zij de lieden van haar huis en sprak tot hen, zeggende, ziet, hij heeft ons, de Hebreeuwse man, ingebracht om met ons te spotten. Hij is tot mij gekomen om bij mij te liggen, en ik heb geroepen met luider stem. En het geschiedde als hij hoorde dat ik mijn stem verhief en riep, zo liet hij zijn kleed bij mij en vluchtte en ging uit naar buiten. En zij legde zijn kleed bij zich totdat zijn heer in zijn huis kwam. Toen sprak zij tot hem naar diezelfde woorden, zeggende, de Hebreeuwse knecht die gij ons hebt ingebracht, is tot mij gekomen om met mij te spotten. En het is geschied als ik mijn stem verhief en riep, dat hij zijn kleed bij mij liet en vluchtte naar buiten. En het geschied als zijn heer de woorden zijner huisvrouw hoorde, die zij tot hem sprak, zeggende, naar dezezelfde woorden heeft mij uw knecht gedaan, zo ontstak zijn toorn. En Jozefs heer nam hem en leverde hem in het gevangenhuis, ter plaatse waar des konings gevangenen gevangen waren. Alzo was hij daar in het gevangenhuis. Doch de Heere was met Jozef en wendde zijn goede tierenheid tot hem en gaf hem genade in de ogen van de overste van het gevangenhuis. En de overste van het gevangenhuis gaf al de gevangenen die in het gevangenhuis waren in Jozefs hand. En al wat zij daar deden, deed hij. De overste van het gevangenhuis zag gans op geen ding dat in zijn hand was, overmits dat de Heere met hem was. En wat hij deed, dat deed de Heere wel gedijen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, in deze leerdienst houden we voor de tweede en laatste maal stil te staan bij het zevende gebod, naar aanleiding van zondag 41 van de Heidelbergse catechismus. En we doen dat ook vanuit het gelezen schriftgedeelte, waarbij we met name denken aan vers 9b van Genesis 39... waar Jozef zegt tegen de vrouw van Potifar: hoe zou ik dan dit, een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? En we lezen ook zondag 41, waar gevraagd wordt in vraag 108, wat leert ons het zevende gebod? En het antwoord is dat alle onkuisheid van God vervloekt is, en dat wij daarom haar van harte vijand zijnde kuis en ingetogen leven moeten. Het zij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echt breken en dergelijke schandelijkheden? En het antwoord is: dewijl ons lichaam en ziel tempelen des Heiligen Geestes zijn, zo wil Hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Tot zover zondag 41, waar we horen over dat God echtbreuk verbiedt. In de tweede plaats dat Hij onkuisheid vervloekt. En in de derde plaats dat Hij een kuis en ingetogen leven gebiedt. Naar aanleiding van deze zondag willen we in deze dienst stilstaan bij dat God echtbreuk verbiedt, onkuisheid vervloekt en een kuis en ingetogen leven gebiedt. Gemeente, in de eerste preek over deze zondag, over het zevende gebod, zijn we begonnen, u weet dat wellicht nog wel, waar de Heere begint. En waar begint de Heere dan wel? Hij heeft man en vrouw geschapen in het paradijs. Als kroon op zijn schepping. En Hij heeft het huwelijk tussen man en vrouw ingesteld. We hebben die woorden gelezen: het is niet goed dat een mens alleen zij, ik zal hem een hulpe maken die als tegen hem over zij. Dus dat huwelijk, dat is geen instelling van mensen, niet door mensen bedacht, maar het is een instelling van God zelf. En daarom spreken we ook over de heilige huwelijke staat. We hebben ook gehoord over het doel van het huwelijk, wat in het huwelijksformulier kernachtig verwoord wordt. De Heere heeft het huwelijk ingesteld om elkaar bij te staan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De Heere heeft het huwelijk ingesteld om kinderen te krijgen. En als derde reden wordt genoemd om hoererij te vermijden. En kort zijn we toen nog ingegaan op de voorbereiding op het huwelijk, wat voor degene die verkering hebben heel belangrijk is. Samen na te denken over wat de Heere vraagt in de verkeringsperiode en straks in het huwelijk. Het huwelijk wordt een bloem uit het paradijs genoemd. Maar door de zondeval, zo zouden we kunnen zeggen, heeft deze bloem doornen gekregen. Het zijn twee zondige mensen die met elkaar trouwen. En dat is niet altijd gemakkelijk. Beiden hebben vaak een verschillende achtergrond, een verschillende opvoeding, verschillende karakters, waardoor het best wel eens kan stormen in het huwelijksleven. Ook door allerlei dingen die in het huwelijk kunnen gebeuren. Gemeente, momenteel eindigt 1 op de 3 huwelijken in een echtscheiding. 1 op de 3. Dat is aangrijpend. Was een echtscheiding een halve eeuw geleden nog iets wat een hele gemeenschap opschrikte? Tegenwoordig komt het overal voor en schrikt men er nog nauwelijks van op. Hoe komt dat? Dat bij sommigen een huwelijk maar heel kort duurt. Daar wordt gezegd gebrek aan liefde en aandacht. Niet met elkaar kunnen praten. Ontrouw. Uiteraard ligt de belangrijkste oorzaak in het paradijs, waar de mens God de rug heeft toegekeerd. Met verschrikkelijke gevolgen die ook het huwelijksleven raken. En we zien het om ons heen hoe in onze geseculariseerde samenleving Gods woord geen gezag meer heeft. En het geheim van het huwelijk niet meer verstaan wordt. Dat het een instelling van God is. Gemeente, praktisch is de toename van het aantal echtscheidingen mede verbonden met de verandering van de echtscheidingswet. En met de mogelijkheden die sociale voorzieningen bieden om zelfstandig verder te leven. En ik denk ook de stijging van het aantal tweeverdieners draagt aan de groei van het aantal echtscheidingen bij. Als man en vrouw aan het einde van de dag van hun werk thuis komen en allebei moe zijn, is er geen fut meer om elkaar op te vangen en met elkaar in gesprek te gaan. En als er kinderen zijn, dan moet daar ook nog mee gesproken worden. De contacten met iemand van het andere geslacht binnen de eigen werkkring zijn soms intensiever dan die binnen het eigen huwelijk. En wat denken we van de invloed die van de media uitgaat? In diverse films, diverse programma's wordt wel bewust het 7e gebod overtreden. En tot vreemdgaan wordt zelfs op reclameborden van een datingsite als Second Love aangespoord. In welke wereld zijn we eigenlijk beland? Het wordt nota bene aangespoord om, als je getrouwd bent en als het niet zo lekker gaat, om dan maar een relatie met een andere man of vrouw aan te gaan. Overspel. Het is een spel met alleen maar verliezers. En te midden van die vele echtscheidingen, te midden van huwelijksontrouw, klinkt Gods gebod: gij zult niet echt breken. Gij zult de echt het huwelijksverbond niet breken, niet verbreken. Waarom niet? Omdat God het niet wil. Zijn wil is wet en zijn wet is de uitdrukking van zijn wil. Waarom wil de Heere dat niet? Als het nu altijd ruzie is. Als man en vrouw elkaar niet meer begrijpen, wel, het huwelijk is een verbond en geen contract. Kijk, op het werk, als je ergens gaat werken, dan krijg je een arbeidscontract. En dat arbeidscontract, dat kan op zeker moment worden opgezegd. Daar kan een einde aan komen. Dat is niet levenslang, maar wie in het huwelijk treedt, verbindt zich voor heel het leven. Totdat de dood scheiding maakt. De Heer Jezus die zegt: hetgeen God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. En daarbij is ook het huwelijk, we hebben dat vorige keer genoemd, een spiegel van de verhouding tussen Christus en zijn gemeente. Ja, zegt iemand, maar daar staat toch in de Bijbel dat als er sprake is van overspel, dat het dan wel mag. We zouden kunnen zeggen, de Bijbel die noemt één of misschien wel twee uitzonderingen in verband met echtscheiding. En de ene uitzondering is overspel. En de andere is kwaadwillige verlating, hoewel daar ook weer verschillend over gedacht wordt. Overspel is als er een derde in het spel komt. En gemeente, dan gaat alles stuk. Dan gaat alles stuk, verschrikkelijk. Verschillende mensen die weten daar ook van, dat van nabij meegemaakt. Verschrikkelijk als dat gebeurt, ook als er kinderen zijn die dat allemaal moeten meemaken. Het wordt eerst nog een tijd verborgen, maar op zeker moment komt het openbaar. Je zou in zo'n situatie van overspel mogen scheiden. En ik onderstreep het woordje mogen. Het is natuurlijk veel beter om elkaar te vergeven, om schuld te belijden als man of vrouw als je vreemd gegaan bent. En om dat aan de ander te belijden en om vergeving te vragen. En je leven werkelijk te beteren, dat het ook zichtbaar wordt. Het huwelijk in de weg van schuldbelijdenis te vernieuwen. Dat is nog altijd het beste, niet in eigen kracht, maar met Gods hulp. En daar zijn voorbeelden van. Er zijn voorbeelden van, en als we bedenken wat de Heere ons allemaal niet wil vergeven als we onze zonden belijden, zouden we dan ook elkaar zulke zonden niet kunnen vergeven? Kwaadwillige verlating is als een gelovige man of een gelovige vrouw in de steek gelaten wordt. We kunnen daarover lezen in 1 Korinthe 7. En daar gaat het over twee heidenen van wie de een na het huwelijk tot bekering komt. En zulke situaties maak je ook mee, ook heden ten dagen. Dat men volop in de wereld leeft en dat dan een man of vrouw door het woord geraakt wordt en tot geloof en bekering komt. En heel anders gaat leven. Ik heb wel eens een man horen zeggen: met deze vrouw ben ik niet getrouwd. Ze is zo anders geworden, dit mag niet meer en dat wil ze niet meer. Dat is moeilijk. Dat is een kruis. Sommigen weten daar ook van. Als de ander er helemaal niets mee te maken wil hebben. Er niets van wil weten. Nee, dan is het niet zo dat men uit elkaar moet. Want als we de Heere mogen vrezen, dan zullen we toch altijd proberen om het huwelijk in stand te houden wat God samengevoegd heeft. Scheiden de mens niet. En dan zullen we ook proberen om het goede voorbeeld te geven, opdat die ander ook gewonnen mag worden voor Christus. Maar wat kan het zwaar zijn? O, de Heere, schenke kracht om zo'n kruis te dragen. Maar de ongelovige, de ander, man of vrouw, die niet tot bekering kwam, die kan zo'n gelovige man of vrouw verlaten, kwaadwillig verlaten. Dat zijn twee uitzonderingen, zo zouden we kunnen zeggen, in verband met echtscheiding. Ja, maar zegt iemand, er is toch nog veel meer te noemen. Als de ander, de man of vrouw, gekleineerd wordt. Of als een van de twee allerlei psychische klachten blijkt te hebben, dat het gewoon niet lekker loopt. Wat kan dat zwaar zijn? Wat kan dat moeilijk zijn? Maar dan is dat nog geen reden om er een punt achter te zetten. Dan is het heel belangrijk om hulp te zoeken. Gemeente, er zijn tal van hulpverleners die vaak via relatietherapie of andere therapieën iets kunnen betekenen. En daar mogen we gebruik van maken. Doe dat ook. En laat het niet zo ver komen dat het op zeker moment echt niet meer gaat. En dat alles al in stukken ligt. En dan zo'n hulpverlener het nog wat aan elkaar moet lijmen. Of een predikant. Geef het aan. En verwacht bovenal de hulp van boven. Want juist in zulke moeilijke omstandigheden. Is het allemaal zo zwaar en moeilijk is als ze zo stormt in het huwelijksleven. O, wat is het dan nodig om telkens het aangezicht van de Heere te zoeken. En ook als je als kinderen dat meemaakt. Papa en mama ruzie hebben. Boos op elkaar zijn. Dat is heel erg. Dan word je misschien wel bang. Weet je wat je dan moet doen? Je handen vouwen. En vragen. Of dat de Heere papa en mama wil bekeren. Of dat de Heere ervoor wil zorgen dat ze bij elkaar blijven. En dat ze samen de Heere mogen leren zoeken en het alleen van hem verwacht. Gemeente, nu is echtbreken meer dan de verbreking van de huwelijksband. Het is opvallend dat in de uitleg van zondag 41 eigenlijk niet zo uitvoerig wordt ingegaan op echtbreuk. Veel meer wordt uitgelegd wat dit gebod verder inhoudt. Kijkt u maar naar vraag 108. Wat leert ons het zevende gebod? En het antwoord luidt dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat wij daarom haar van harte vijand zijnde kuis en ingetogen leven moeten. Het zij in de heilige huwelijke staat of daar buiten. God vervloekt onkuisheid. Dat is onze tweede gedachte. Het zevende gebod leert ons dat alle onkuisheid van God vervloekt is. Wat is kuis? Dat is zuiver. Dat is eerbaar. Dat is rein. Onkuisheid is het tegenovergestelde. Dat is het misbruiken van ons lichaam tot onreinheid. En gemeente, nu schuilen er in ons lichaam, in ons hart, verborgen kracht, drift, hartstocht, die we soms nauwelijks of soms helemaal niet te baas kunnen. En daaraan toe te geven, dit te bevorderen, dat is onkuisheid. We horen dat God onkuisheid vervloekt binnen het huwelijk en buiten het huwelijk. We moeten de zonde tegen dit gebod van harte vijand zijn. En dat veronderstelt een wedergeboren hart. En ik wil dat ook onderstrepen, want niemand kan de zonde van harte vijandig gezind zijn zonder God lief te hebben boven alles. Zonder de vreze des Heeren. Omdat Jozef de onkuisheid van zijn hart vijand was, bezweek hij niet. We hebben het samen gelezen. Zou ik een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? Hij zag het als zonde om bij de vrouw van Potifar in bed te gaan liggen, omgang met haar te hebben. Velen zien dat niet meer als zonde. We leven in deze tijd. Maar wat God zonde noemt, dat is ook nu, in 2017, zonde. Kunnen Gods kinderen dan nooit in zonde vallen? O, zeker wel. Denk aan David. Als hij 's morgens Bathsheba ziet en er een verlangen in zijn hart komt om bij haar te zijn, dan zien we hoe ook een kind van God kan vallen in de zonde. Iemand zei, Jezus, u kent dat verhaal wel, dat David misschien wel vergeten is om zijn ochtendgebed te doen. Heere, bewaar me voor de zonde, ook voor zulk soort zonde. Maar Jozef die mag het door Gods genade zeggen en weigeren. Hij vlucht weg bij het kwaad vandaan. God vervloekt onkuisheid. Denk maar aan wat zich afspeelt in de steden Sodom en Gomorra. Ze zijn door de Heere omgekeerd. Waarschijnlijk is daar ook sprake van homofilie geweest in die steden, mannen met mannen. Ze zijn door de Heere omgekeerd. De onkuisheid, zo kunnen we zeggen, gemeente, vloekt tegen de heiligheid van Gods huwelijk. En geen enkel hoereerder of hoereerster zal, zolang zij in deze zonde blijft, het nieuwe Jeruzalem binnengaan. Als het nu gaat om onkuisheid binnen het huwelijk, want hier wordt gezegd, zowel in de huwelijke staat of daarbuiten, waar moeten we dan aan denken? Wel, soms zijn het hele kleine dingen, of ik moet zeggen, het begint vaak heel klein. De Heere Jezus die zegt, wie een vrouw aanziet om haar te begeren, die heeft alreede overspel met haar gedaan. Hoe gaan we om als getrouwde man of getrouwde vrouw met onze collega's? Is daar ook duidelijke afstand? Omdat we getrouwd zijn. En hoe gaan we om met onze kinderen, als we kinderen ontvangen hebben, als man of vrouw? gaan we ook op een Bijbelse wijze met hen om. Het gebeurt ook in onze gezinten, hoe ouders, vaak vaders, aan kinderen zitten, aan dochters zitten, bepaalde delen van het lichaam betast. Als we denken aan incest. Gemeente, dat mag niet. God verbiedt dat. Het gaat in ook deze dingen tegen het zevende gebod. Ontrouw. Als we denken aan hoe men in de ban kan zijn van pornosites. En hoe velen ook binnen de gereformeerde gezinten zijn daar niet aan verslaafd. Voornamelijk mannen, maar je hoort ook steeds meer van vrouwen. Aangrijpend, verslaafd. O, als dat zo is, zoek hulp. Bovenal de hulp van boven. Het is niet normaal als één van de twee tot diep in de nacht achter de computer zit om zogenaamd werk voor de zaak te doen of andere dingen. Soms is er echt wat aan de hand en het is belangrijk om daarop te letten als wederhelft. Om daarna te vragen, om de computer te bekijken, maar vooral om eerlijk die dingen met elkaar te bespreken. Wat is communicatie in het huwelijk toch heel belangrijk? Gemeente, als we denken aan bepaalde internetsites, hoe er contacten gelegd worden met anderen, terwijl de ander in het huwelijk daar helemaal niets van weet. Ook sommigen weten daar ook van, hoe ze verslaafd waren aan zulke verkeerde sites. En hoe ze de Heere hebben aangeroepen. Heere, help me, verlos me daaruit. Johannes die verwondert zich in het laatste Bijbelboek dat zelfs de heiligen zich buigen voor het beeld. We zouden kunnen zeggen voor het beeldscherm. Oh, wat is de Satan listig. En we proberen het te verbergen, niemand mag het weten. Wat bekeken wordt via je smartphone. Want thuis is er natuurlijk gefilterd internet. Daar kunnen die sites niet bekeken worden. Maar wat kan er via het mobieltje allemaal niet bekeken worden? Wat ingaat tegen dit zevende gebod. Oh, wat hebben we nodig? De hulp en de leiding van de Heilige Geest. Om daarvoor bewaard te worden. Om daaruit verlost te worden. Of daarbuiten, buiten het huwelijk. Want het is niet alleen binnen het huwelijk, ook daarbuiten. Hoe gaat een verliefd stel met elkaar om in de verkeringstijd en de verlovingstijd? Als de Heer een man en vrouw geschapen heeft, zegt hij het. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. En ze zullen tot één vlees zijn. Ik wees er vorige keer al even op. Het vooruitgrijpen op wat de Heer bestemd heeft voor het huwelijk is ook een overtreding van dit zevende gebod. God verbiedt in dit gebod meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden. Antwoord 109 zegt: God verbiedt alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat een mens daartoe trekken kan. Kijk, Jozef had eerst niets in de gaten. Maar de vrouw van Potifar stelde een vraag om hem in verleiding te brengen. Zo kan het nog gaan. Je ziet ineens een website, de computer met wat foto's van schaars geklede mannen of vrouwen. En wat doe je? Klik je door, Of klik je weg? Of een meisje loopt er nogal bloot bij, kort van stof en diep van inzicht, zoals we dat noemen. Dat is ook een verleiding. Laten we ook letten op onze kleding. Dat we anderen niet in verleiding brengen. Een jongen ziet het. En krijgt ineens het verlangen om het lichaam van dit meisje te voelen. En wat doet hij? Geeft hij toe of vecht hij tegen die zondige verlangens? Alle onkuise daden. Het leven bij onze lust en het uitleven daarvan. Ik denk hierbij ook aan zelfbevrediging. Alle onkuise gebaren. Het opsteken van de middelvinger bijvoorbeeld. Daar mogen we niet aan meedoen. Dat geeft iets aan, dat roept iets op. En alle onkuise woorden, alle dubbelzinnige taal, schuttingwoorden en vieze moppen. De apostel die zegt, geen vuile reden ga uit uw mond. Alle onkuise gedachten. Dat kan er niet door ons hoofd heen gaan. Alle onreine lusten, alle verlangens, alle verleidingen. Ook via bepaalde posters die opgehangen worden waar je langskomt. Ik denk aan de billboards. Het kan dat ook veel oproepen. Ja, alles wat daartoe trekken kan. En gemeente, wat heeft de Satan dan veel middelen om ons te laten zondigen tegen dit zevende gebod? Alles wat daartoe trekken kan. Ik noemde al internet, ik noemde al films. En wat denkt u van de smartphone? SMS'jes, appjes. Wat denkt u van de muziek, de inhoud van de liederen? En de tijdschriften dan? De kranten die gelezen worden, de advertenties die daarin staan? Kan dat allemaal? Mag dat allemaal? Gemeente, alles wat daartoe trekken kan, moeten we uit de weg gaan, moeten we opruimen, alles wat ons in verleiding kan brengen. En dat is in onze tijd, in deze maatschappij, heel veel. Ik noemde al de kleding. Die mag niet uitdagend zijn. Want dan geven we zelf aanleiding tot zondigen tegen dit gebod. We moeten op passende wijze gekleed gaan als mannen, maar ook als vrouwen. Denk met name aan de zomertijd. Laten we dan toch eerbaar gekleed zijn. En dat geldt niet alleen voor Gods huis, voor de samenkomsten van de gemeente, maar juist ook daarbuiten, op straat. Dat we anderen niet in verleiding brengen. Door de wijze waarop we ons kleden. Gemeente, er is geen terrein waarin er zoveel zonde via de oogpoort ons leven, onze gedachten binnenkomt, als het terrein van waar het in dit zevende gebod over gaat. De Satan die is er altijd op uit om de zonde als iets begeerlijks en iets moois voor te stellen. Niet om mensen gelukkig te maken, maar juist ongelukkig. Want als je tot diep in de nacht bepaalde sites aan het bekijken bent of contacten aan het leggen bent, dat maakt je niet gelukkig. Juist ongelukkig. Juist op het terrein van de liefde zette Satan mensen aan om niet in de eerste plaats aan de ander te denken, maar vooral de ander te gebruiken voor eigen bevrediging, vooral te denken aan zichzelf. Ik las ergens hoe iemand schreef: zelfverloochening is een begrip dat niet in het woordenboek van de duivel staat. En dat ook niet vanzelfsprekend opwelt uit ons eigen hart. Zelfverloochening moet in het leven worden geleerd. En is een gave die de Heere wil schenken. Als men zijn leven door genade begeert te richten, in te richten naar Gods woord. Kijk, Satan die probeert juist het omgekeerde. Zoveel als het in zijn vermogen is, weekt hij ons los van Gods woord. En de duivel die is er altijd op uit om je hartstochten tot een kookpunt te brengen. En hij is er ook listig in om je allerlei verontschuldigingen in te fluisteren. Denk maar aan de vrouw van Potifar. Ze weet zich er wel uit te praten. Het is natuurlijk de schuld van Jozef. En die komt in de gevangenis. Maar zelf heeft ze helemaal geen schuld, tenminste. Zo laat ze merken. Gemeente, gemakkelijk raken we aan de zonde gewend. En dat geldt voor allerlei zonden. Zonde baart zonde. En je wordt in je geweten verhard. Je gaat bepaalde dingen goed vinden. Maar als je nu eerlijk voor Gods aangezicht met jezelf wilt omgaan, dan weet je waar je zwakke punten liggen. En wat je zwakke momenten zijn. Van groot belang is ook in het huwelijksleven dat je elkaar helpt. Als je weet van de zwakheid van de ander. Hoe gemakkelijk dat die ander in een bepaalde zonde kan vallen. Nee, dat kan dan niet in eigen kracht, maar wat met gevouwen handen voor elkaar bidden. En ook buiten het huwelijk vragen: Heere, houd u me staande. Bewaar me voor de zonde. Ook als je verkering hebt. Moet denken aan wat ik ooit las van een jongen die zijn vriendin dwong om samen met hem te slapen. Om gemeenschap te hebben. En dat meisje dat vreesde God. En ze verzette zich. Maar op een gegeven moment kon ze dat niet meer volhouden. En toen zei ze: goed dan, als je me kunt brengen naar een plaats waar niemand ons ziet. Dat was voor die jongen niet moeilijk. Hij wist wel een plaats. En toen ze op die plaats waren, toen begon het meisje te huilen. En ze zei: Jan, ziet God ons hier niet? En toen begon die jongen ook te huilen. En toen zei hij: ja, God ziet ons overal. Hier, maar ook als we achter de pc zitten, achter de laptop of waar we ook zijn. En ze hebben toen niet gedaan wat hij wilde. De vreze des Heeren is te haten het kwade. En daarom kon Jozef zeggen: zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God? Geliefden, in Christus is een volheid van genade en kracht tegen elke verzoeking. O, roept de Heere dan toch aan. Heere, help me. Ook als het gaat om dit gebod, om alle verleidingen, als je erin vastzit, God vervloekt onkuisheid. En hij gebiedt een kuis en ingetogen leven. Dat is de andere kant. We zien dat telkens bij de geboden. Aan de ene kant wat God verbiedt en aan de andere kant wat God gebied, ingetogen. Dat betekent voorzichtig. We moeten voorzichtig leven. Kuis, heilig, rein. Waarom? Paulus die zegt, ons lichaam behoort een tempel te zijn van de Heilige Geest. We zien dat ook in antwoord 109. Terwijl ons lichaam en ziel tempelen des Heiligen Geestes zijn, zo wil Hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Zuiver en heilig. Gemeente, hoewel het een vraag van levensbelang is of de Heilige Geest ook in ons woont, in mijn hart, uw, jouw hart, is dat nu niet de vraag waarop we een antwoord moeten geven? De vraag is hier of ons lichaam door ons wordt onderhouden alsof het een huis is van de Heilige Geest. Gaan we zo met ons lichaam om dat het een woonplaats kan zijn van de Heilige Geest? Wie zal daarop ja kunnen zeggen? Toch eist de Heere dat van ons. En op ons rust de taak om ons lichaam geschikt te maken of te doen zijn tot een woonplaats van Gods Geest. Nee, dat kunnen we nooit vanuit onszelf. En daarom moet die eis van God ons uitdrijven tot het gebed om zijn kracht en zijn genade. Paulus brengt deze opdracht in direct verband met het zevende gebod. Vliet de hoererij. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is, dien gij van God hebt, en dat gij uw zelfs niet zijt. Gemeente, God verbiedt alle onkuisheid, omdat hij ons lichaam en ziel, omdat ons lichaam en ziel tempelen van de Heilige Geest moeten zijn. Zo wil hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Zoals een tempel bestemd is voor de dienst aan God, zo is het ook met ons lichaam. En door het geloof in Christus gaat die Geest wonen in harten van mens. Paulus schrijft deze woorden aan de gemeente van Korinthe, waar veel ontucht bedreven werd. En hij zegt dat lichaam en ziel onbesmet moeten blijven in deze wereld, omdat onze lichamen tempelen zijn van de Heilige Geest. Gemeente, beide moeten we zuiver en heilig bewaren. Bewaren. Ik wil daar even bij stilstaan. Want wat bewaar je? Jongens en meisjes, wat bewaar je? Iets wat heel moois is, dat bewaar je. Daar ben je zuinig op. Misschien staat het wel op je bureau, iets wat je gekregen hebt, dat bewaar je. Er mag eigenlijk niemand anders aanzitten. Dat bewaar je heel zuinig. Iets van tere, liefdevolle verzorging zit erin. Iets van bescherming ook. Kijk, zo moeten we ons lichaam bewaren. We moeten ons lichaam niet te koop aanbieden. Dan aan de een en dan weer aan een ander. Nee, dan mag een ander niet zomaar met zijn vuile handen aankomen. Ons lichaam moet beschermd, bewaard worden en dat kost strijd. Dat kost strijd. Gemeente, hoe is het in ons leven? Lukt het om ons lichaam en ziel als tempelen van de Heilige Geest zuiver en heilig te bewaren? Of moet u zeggen, ach, als het nu om dit zevende gebod gaat, dan kom ik er niet zonder schuld onderuit. Want wat is er niet gebeurd in mijn leven als ik terugdenk? We zongen Psalm 25 over de zonde van de jonkheid. En gemeente, als we ouder zijn geworden en terugdenken, dan zal een ieder ook moeten belijden. En dat geldt niet alleen van nu, maar dat geldt ook van toen, van vroeger. Ook ik sta schuldig aan dit zevende gebod. En dan moeten we maar niet wijzen naar een ander en zeggen, oh, die is gescheiden of die gaat scheiden. Of in dat gezin is heel wat aan de hand. Laten we vooral voor die mensen bidden. Maar laten we nu eens beginnen bij onszelf. Hoe sta ik tegenover de Heer? Mag nu door Gods genade mijn lichaam en mijn ziel zijn als tempelen van de Heilige Geest. En mag ik ze met vallen en opstaan, zoals hier staat in antwoord 109. Zuiver en heilig bewaren. Ik moet denken aan die vrouw, die overspelige vrouw, die bij de Heere Jezus gebracht werd. En ze wilde wel eens horen hoe hij zou reageren. En we weten wat hij zegt. Wie van u zonder zonde is, die werpen de eerste steen op haar. En wie wierp de eerste steen? Ze gingen één voor één weg. Nee, de Heer Jezus keurde de zonde van deze vrouw niet goed. Hij zei tot haar, ga heen en zondig niet meer. Ga heen, straks gaan we naar huis. Hoe gaan we verder? Dus het gaat om al die zonden die zo in deze dienst aan de orde kwamen, in alle eerlijkheid. Ga heen en zondig niet meer. Nee, dat kan niet in eigen kracht. Ik moet denken aan hoe de Heere Jezus genoemd werd. Hij werd genoemd een vriend van hoeren en tollenaren. En die naam had hij te danken aan zijn alle perken te buitengaande liefde. Waarmee hij de zonde bestrafte. Jazeker. Maar ook zondaren en zondaressen uit de goot trok. Hij wil van het bederf in en buiten de heilige huwelijke staat verschonen. O, belijd het maar. Wie zijn zonde belijdt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. Want gemeente, dan gaat het uiteindelijk om hem, die borg en middelaar. Van wie we vanmorgen hebben gehoord hoe hij hing aan dat kruis en daar bad, Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. O, de Heere Jezus, die ook dit gebod volkomen vervuld heeft, die nooit één ogenblik een onkuise gedachte of lust gehad heeft, maar die zichzelf een gegeven heeft voor de grootste der zondaar. En daarom was er ook voor iemand als Rachab de hoer vergeving en genade. En daarom wil de Heere ook nu nog aan een ieder die met de schuld en met de nood van zijn leven tot hem komt, uitkomst geven. Vergeving schenken, hulp bieden als het zo moeilijk is in het huwelijk. En als je misschien wel denkt, ik denk dat ik er ook megastop. O, roep de Heere toch aan. Heere, wees mij nabij. En degenen die me lief en dierbaar zijn. En als we genade mogen kennen, gun door het geloof in Christus kracht om ook dit gebod te doen uit dankbaarheid. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 51 en daarvan het vijfde vers. Psalm 51. De psalm die David maakte toen Nathan tot hem kwam en zei: gij zijt die man. Het vijfde vers: verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. Delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden, ook tegen dit zevende gebod, en spreek mij vrij van mijn gruweldaad. Herschep mijn hart en reinig gij, o Heere, die vuile bron van al mijn wanbedrijven. Vernieuw in mij een vaste geest en leer mij aan uw dienst oprecht verbonden blijven. Het vijfde vers van Psalm 51.